Dat is 800 graden en jij zit met een spijkerjack aan.
Anders dan zweet ik gewoon. Je ziet het nu al.
Ja, maar dat heb ik ook altijd. Daarom heb ik namelijk een boulevard altijd jasjes aan. Ik zweet altijd dwars door een zo'n blouseje wat jij hebt, kan ik niet dragen. Nee, alleen ga ik dit dwars doorheen.
De eerste vermogen had ik al mijn witte shirtje aangehad. Nou, dat heb ik nu verbruikt.
Kijk, dit is eigenlijk gewoon een tropenblouseje.
Ja.
Die zweet ook, maar dat zie je niet. En dat doe ik gewoon zelf.
Doe je gewoon een hemdje onder.
Ja, wat anders dan? Heb je nog, zeg maar, dat je denkt, jezus, wat zweet het.
Zullen we een kledingpodcast beginnen?
Vind ik nu al een goeie.
Erik, ik sta op punt om te beginnen. Zullen we beginnen ook?
Of kan ik eindelijk weer over mijn Crocs hebben?
Die heb ik ook trouwens. Roze Crocs heb ik.
Oh, goed man. Ik heb witte en blauwe. En ik wil ook roze, zo hoor ik nu.
Oké, we gaan nu beginnen.
Goed zo.
In deze podcast praten de papa's met Eddie Zoe. Dat is de presentator van RTL Boulevard. Hij heeft een grijze baard en een kaal hoofd. Oh, die gast. Het lijkt me wel een vrolijke vader. Eddie maakt kunst, hij zingt en hij speelt gitaar. En hij is de papa van Fender en Teuntje. Mijn naam is Gijs en dit is Dead or Alive.
Welke echte vent houdt er nou van kinderfeestjes, zwemles en snoetenpoetsers?
Weet je, het is toch eerst een beetje een hond die geen trucjes kan.
En waarom waarschuwt niemand je vooraf voor de klasse-appgroepen van school?
Zal er niet op alsjeblieft, liet je appen.
Daarom is er nu Dead or Alive.
In deze podcast praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het vaderschap.
Eerlijk?
De stront van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkondigd is.
Alles wordt besproken.
Ik vind seks namelijk erg prettig. Ja, ik ben natuurlijk gescheiden. Dus ik verdeel zeg maar de tijd met kinderen met mijn ex-vrouw. En dat zorgt ook dat ik ze een aantal dagen per week gewoon niet heb. En dat klinkt misschien krom, maar dat is een heel raar, tussen grote aanhalingstekens, voordeel.
Met presentator Manuel Venderbos, heteropapa van twee.
Mijn dochter kan mij echt om de vinger winden gewoon.
En entertainmentdeskundige Erik de Munk, homovader van één.
Ik heb lekker van de week koekjes met ze gebakken en ik heb dit en dit en dit met ze gedaan. Ik zeg, nou, ik heb ze gewoon in leven gehouden en einde. Succes ermee, fijne avond.
Dead or Alive.
Dead or Alive, dat is een beetje de hamvraag van onze podcast. We vragen zometeen Eddie Zoe het hemd van het lijf. Maar eerst, hoe zit jij erbij?
Ja, toch wel een beetje dead, maar dat komt. ik heb dus jarenlang zwemles overleefd. Nou, ik vond het echt verschrikkelijk, heb ik al een keer eerder genoemd. Gewoon die warmte, die tokkies waar je mee zit. Toch een ander slag mensen dan die ik in het dagelijks leven tegenkom. Nou, toen was het moment suprême eindelijk aangebroken. Hij mocht eindelijk afzwemmen, want dat duurde door corona. Nou, voor mijn gevoel 10 jaar. Hij is 6. Dus dat, nou, goed. Hij mocht. 1 ouder mocht mee. Want ja, coronamaatregelen. Dus ik was al best wel teleurgesteld. Dacht, nou oké. Dus ik ging daar dan toch heen op de Bonnefoy. Van, nou weet je, ik lul mezelf wel naar binnen. Nou goed, dat hadden nog 25 andere ouders ook bedacht.
Dus ja, zo gaat het.
Ja, zo gaat het. Dus uiteindelijk zat ik dus gewoon. Ik zei, ik had heel snel vrede mee. Ik pakte een colaatje. Ik zeg, nou prima, ik ga buiten zitten. Dus ik heb via FaceTime heb ik uiteindelijk het afzwemmen van mijn eigen bloedje meegekregen. Dat vond ik toch wel sneu. Dus ik ga het nooit meer meemaken. En toen, dat was het begin, dacht ik, nou opgelucht. Er was een soort van alive. Dus toen zei Stag ineens, ja, ik wil toch wel door voor B. Want ik dacht, we zijn er vanaf. Wij wilden alleen A, prima, nooit meer om kijken en door met je leven. Maar nu gaat hij dus voor B. Dus dat betekent...
Het gaat wel sneller.
Het gaat super snel, want hij heeft de brief van de volgende afzwemmen heeft hij al. Dus nu moet ik er toch nog wel weer heen. Elke maandagmiddag. Maar mag ik dus bij de volgende keer afzwemmen, mag ik mee.
Daarom heb je het revanche mogelijk.
Kun je het toch gewoon nog hartstikke goed maken.
Dus dat was het.
Ik ben zwemles, jongen. Hou op.
Is dat lang geleden voor jou, Eddie?
Dat is wel weer een tijdje terug. Mijn kids zijn 12 en 14. Wat ik me daar echt van kan herinneren, inderdaad, is de warmte, de gloorlucht, maar ook die blauwe, stomme slofjes die je om je schoenen moet doen. Ja. Dus wat je ook aan hebt, hoe cool je er ook uitziet, dat is gelijk weg als je die blauwe, lelijke slofjes eromheen moet doen.
Ben je ze wel eens vergeten uit te doen?
Ik heb de eerste paar keer vooral geprobeerd om ze niet aan te doen.
Oh ja.
Nou, dat vinden badmeesters niet leuk, hoor. Nee, maar ik ga wel op blote voeten. Of ik heb slippers of wat dan ook. Nee, die dingen moeten om.
Ja.
Nee, nooit vergeten om die dingen...
Ja, ik heb wel eens dat ik mijn auto instapte.
Dat je ze nog erom had zitten.
Ja, ik ben ook wel eens bij thuis gekomen. Dat dacht ik,
ja. Kun je in ieder geval je eigen badkamer weer mee. Precies. Dat scheelt.
Ik ben redelijk alive.
Ja, ik wilde het net vragen.
Ja, en jij?
Hoe is
het
met jou, Mario? Ja. Ik voel me echt wel een soort... Ja, Gijs heeft sinds kort een telefoon. En dan schreeuwt hij dus ook af en toe moord en brand. Hij is 10. Ik had 8 oproepen gemist. Dus ik denk echt, hij is van zijn fiets gevallen. Er is iets, kan dat huis niet in, weet ik veel. Er is iets ergs aan de hand. Wat bleek nou? Hij had een bottleflip gedaan op de pergola.
Ja, maar dat moet je ook gelijk bekijken dan.
Dat is wel.
Hoe werkt dat?
Ja, dat, ja. En allemaal appjes en foto's van een blauw flesje op de. Weet je, een bottleflip?
Nee, met ik probeerde me daar doorheen te knikken, maar ik heb geen idee waar het over gaat.
Ja, je gooit een fles en die moet dan op de goede manier landen.
Oh, en dat is pas gelukt.
En als dat lukt, ziet dat er super cool uit.
Ja, en op tafel is dan easy, zeg maar. En dan moet je dan zoveel keer achter elkaar. Exact. En dan is het pas iets waard. Maar dan ga je op moeilijke randjes en dingen. En nu was het dus in de tuin op de pergola gelukt.
Maar hij is dus 10 en heeft... Maar is dat dan echt een full-blown smartphone met alles erop en eraan?
Op zijn 10. Het is een tweedehands...
Maar ook gewoon met WhatsApp, Instagram, alles.
Ja. Goed is dat, hè? Want ik herken dit. Eigenlijk bij mij gaat het gewoon zo als ik een nieuwe phone koop, dan gaat de oude altijd naar een van mijn kinderen. Het nadeel is, ze willen hem allebei. Dus je moet kiezen naar wie die toe gaat.
Ja.
En dat heeft er wel eens voor gezorgd dat je denkt, nee, we doen het eerlijk. Jij krijgt die phone en jij krijgt dan de volgende weer. Vaak hou je dat niet vol. Dan sta ik alweer in een Apple shop te kijken, kan ik niet nog een tweedehand scoren van hetzelfde type voor weinig.
Exact, zo is het bij mij ook.
Lullig, ook zo werkt het wel. Ja. En hier zitten ze allebei op de azen. Volgens mijn telefoonabonnement heb ik recht op een nieuwe. Die kan ik zo ophalen. Maar de enige reden dat ik hem nog niet ophaal is dit dilemma.
Ja.
Dat ik denk, weet je, I'll hold on to this one. Want anders krijg ik dat geëmmer straks weer.
Ja, want dan moet je dus nog een tweede fixen.
Daarom, want eigenlijk moet deze naar mijn dochter. Maar dan weet ik nu al dat mijn zoon gaat zeggen, ja, flik jij me nou. Zij is jonger dan ik.
Ja, bij mij zit er nog een tussenstation tussen. Die voor mij gaat dus eerst naar mijn vrouw. En dan gaat die van mijn vrouw gaat naar mijn kinderen.
Ja, bij mij was het eerste tussenstation was theater. Eentje werd dan de theaterfoon. Die gebruikte ik daarvoor.
Oh ja.
Maar dat doen we allemaal niet meer, hè, sinds corona. Dus dat excuus heb ik niet meer.
Maar ik heb nog de illusie dat ik, die van mij is dus 6, dat ik die tot ze 17e zeg maar nog wel telefoonloos op kan voeden.
Nee, tot je 7e. Halen we 10 jaar vanaf.
Ja.
Ik ben er ook bang voor.
En eenmaal aan zo'n phone en je bent ze toch echt wel wat uurtjes per dag kwijt.
Ja.
Dat is ook wel weer zo.
Ja.
Vind ik niet erg, want dat doen we allemaal natuurlijk. Maar het is wel... Het zuigt wel, zeg maar.
Nu hebben we het aan elkaar gevraagd, maar ja, aan jou nog niet, Eddie.
Ik ben altijd wel alive.
Wat leuk dat je er bent, trouwens.
Ja, hè? Fijn om te zijn ook gewoon op deze verschrikkelijke
warme
dag.
Jij bent altijd wel alive, zeg je. Maar ook wat betreft het vaderschap?
Ja. Ja, dat denk ik toch wel. Ik zal wel eens een off day hebben, hoor. Maar over het algemeen vind ik het leuk en... Sta ik wel aan. Kijk, ik moet daarbij zeggen, ik ben natuurlijk gescheiden. Dus ik verdeel zeg maar de tijd met kinderen met mijn ex-vrouw. En dat zorgt ook dat ik ze een aantal dagen per week gewoon niet heb. En dat klinkt misschien krom, maar dat is een heel raar, tussen grote aanhalingstekens, voordeel van een scheiding. Want uiteindelijk heb ik nooit willen scheiden en vind ik dat een soort van falen van mijn leven. Maar het zorgt wel dat je dus in die dagen dat je kinderen er niet zijn, ook heel erg aan jezelf toekomt.
Ja.
En dat zorgt er misschien wel voor dat er een soort van oneerlijke balans ontstaat vergeleken met... Ouders die altijd de kinderen om hun heen hebben.
Ja, want dan heb je dus die balans voor jezelf. Maar dan heb je die andere dagen dus juist extra tijd voor je kinderen.
Ja, en dat klopt ook. En dat ben ik ook echt gaan doen. Vanaf het moment, kijk, mijn kinderen waren 6 en 8 toen wij gingen scheiden. Zijn nu 10 en 12. In het begin maakte ik de fout nog wel eens als ik ze dan een lang weekend had. Want meestal haal ik ze vrijdag op en gaan ze maandag weer naar school. Dat ik was daarvoor altijd wel de vader van... Jongens, even stil, papa moet nog even een mail doen... Wat dan ook. En dat kon ook wel. Want dan heb je je ego die gewoon zich over de kinderen ontfermt. Maar vanaf het moment dat dat dus niet meer zo is, kwam ik er heel snel achter dat het gewoon echt niet kan.
Nee.
Die laptop moet dicht. Want anders gaat onherroepelijk een van je kinderen, en mijn dochter heeft dat een tijd lang gehad, omdat ze 2 ouders gewend was, bij de ene ouder altijd aandacht aan krijgt. En als ze dan bij mij is en ik zou die tijd dan ook verdelen aan werk, ja, dan
dan valt er een gat. Dus zij was dan toch wel heel snel aangeslagen of kon gaan huilen. En dan leer je natuurlijk heel snel, laptop moet dicht, want ik moet voor die kinderen zijn.
Ja.
Dus dat heeft er echt voor gezorgd dat als mijn kinderen er zijn, dan ben ik er voor ze. Kijk, nu zijn ze zo oud dat ze heel vaak zelf kiezen om zich te vermaken. Mijn zoon is 14, zit het liefst als ik hem de lol laat de hele dag te gamen. Dus er komt een moment voor ouders die zich zorgen maken als ze nu een paar jaar een kind hebben, dat ze denken, waar is mijn tijd naartoe? Ik heb geen tijd meer, had ik dit maar van tevoren geweten. Na een bepaalde periode krijg je die tijd wel weer terug. Maar ik ben er wel voor ze als ze dat willen.
Ja.
Nou, we hebben al heel veel behandeld. Maar ik ga toch nog eventjes voor de statistieken gewoon een introductie doen.
Doe maar.
Een
beetje
Ja, jawel. Weet je, want dat is dan toch goed voor de mensen die denken van wie heb ik aan mijn broek hangen. Dat kan ik me niet voorstellen, maar goed.
Nou, Gijs, die spreekt dus, mijn zoontje, die spreekt dus aan het begin die tekstjes
in. Ja, dat is jouw kleine.
Dat is mijn zoontje, die is 10. En ik liet hem dus het tekstje inspreken. Dat is Eddie Zoe. En toen...
Geen idee.
Wie is die gast? Nee. En toen liet ik een foto van je zien. Toen zei hij, die gast. Ja. Ja,
maar dat is een gek ding. Ik heb een aantal jaren gehad dat ik bij kinderen... BNN was natuurlijk voor jongeren. Dus daar kenden kinderen me wel van. Toen heb ik liedjes geschreven voor Chips. En ik haal het even terug. Waarom? Soms sta ik namelijk op scholen een theatervoorstelling te spelen. Geschiedenis van de Nederlandstalige popmuziek met mijn bandje. En in het begin kon ik, als ik opkwam toen we dat deden... kenden mensen mij van BNN of van Take Me Out. Later riep ik altijd van, kennen jullie Chips? Nou, daar was die generatie in me omgegroeid. Daar heb ik liedjes voor geschreven. En op een bepaald moment liep ik het podium op en merkte ik gewoon introducties niet meer nodig, want al die kids hadden Misfit gezien.
Oh ja.
En dat ben ik echt voor de lol gaan doen. Via werd me dat gevraagd. Ik vond het sympathiek. En al die kids kennen die film. Dus in één keer was ik Jack Diamond.
Maar heb jij liedjes als Cowboy en zo heb jij geschreven?
Nee, Cowboy niet. Dat heeft Jay, geloof ik, gedaan. Maar One Day When I Grow Up, Kung Fu Beat, meerdere van die liedjes.
Nou, ja, ik dus heb dat heel is, veel geluisterd,
ja,
Chips.
Dat is dus een soort van time warp voor heel veel van die kids. Die gewoon denken, maar als jij dat geschreven hebt, dan ben je gelijk een soort van validated.
Ja.
Check is oké.
Ja.
Nou, goed. En heel veel mensen kennen jou natuurlijk nu van RTL Boulevard. Maar je hebt het net al genoemd. The Phone, Take Me Out, zei je net al. Expeditie Robinson, daarvoor BNN. Nog verder daarvoor RTV Oost. Daar ben je volgens mij TV Maan begonnen.
Ben ik begonnen, ja.
Nou, wat we ook niet van jou weten, misschien iedereen, dat jij heel graag eigenlijk liever misschien nog met een verrekijker door de natuur loopt.
Zeker.
Je bent een vervent vogelaar en je bent super rock'n'roll. Want je maakt eigenlijk al langer muziek dan dat je televisieprogramma's maakt.
Zeker.
En kunstenaar. Ook nog op je cv. Nou, of je dus ook daadwerkelijk levenskunstenaar bent, daar komen we vandaag achter. We zijn eigenlijk al begonnen. Maar goed, Eddie Zoe is hier. En ook nog even voor de statistieken. Hoe ziet jouw gezinssamenstelling er nu uit?
Ik heb een vriendin en ik heb twee kinderen. En mijn vriendin is niet woonachtig bij mij. Die heeft haar eigen adres, maar we zijn wel veel bij elkaar. En mijn kinderen doorgaans eigenlijk gewoon het weekend. Maar ook wel steeds vaker, omdat ik bijvoorbeeld in het weekend boulevard doe. Dan spreek ik met mijn ex-vrouw af dat ze bijvoorbeeld een maandag, dinsdag en woensdag bij me zijn. Dus we proberen dat wel zo eerlijk mogelijk te verdelen. Nou heeft zij wel de meerderheid van de tijd, heeft zij wel de kinderen. En dat is wel zeg maar het effect zeg maar van zo'n scheiding.
Ben je van de spelletjes?
Ja, dat ben ik wel.
Dead or Alive. Het Dead or Alive dilemma spel. Dead Alive. Dead Alive.
Het is een dilemma spel.
Ja, het is een dilemma spel.
Vind ik het gelijk kut.
Oh. Ja, pech voor je. We gaan toch spelen.
Okay,
je moet aangeven of je er dead door raakt of geen energie van krijgt. Of dat
alive,
je er helemaal
dat je denkt,
alive.
Dat vind ik wel tof.
Ja,
en er is geen middenweg?
Nee. Je mag wel op dingen terugkomen. Maar dat is vanaf. Okay,
dus ik moet gewoon kiezen van dead, zo van dood of alive.
Ja. Start de klok.
Tractaties maken.
Vind ik wel oké. Heb ik meerdere keren gedaan. Heb ik ook goede herinneringen aan. Dus doe maar alive.
Zwemles.
Nee, dat is dead. Dat vind ik echt waardeloos.
De klasse-appgroep.
Verschrikkelijk. Ik reageer ook nooit. Nee, weet je, dan krijg je zo'n rits. Weet je waar je het ook mee hebt? Verjaardagen. En bij ons is het dan zo leuk dat zo'n appgroep wordt aangemaakt. En dan wordt mijn ex-vrouw en ik wordt erin gestopt. En dan weet ik gewoon, ik hou gewoon mijn bek dicht. Kom wel goed. Ik vind het verschrikkelijk.
Oh ja.
Ja.
Gefeliciteerd. Hé, schatje, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, leuke dag. Gefeliciteerd.
Ik gewoon niet antwoorden, want als je één keer begint, houdt het niet meer op. Dus nee. Gewoon. En zo gauw een verjaardag voorbij is, gelijk ook appgroep verwijderen. Doei.
Ja. Totaal kansloos. In het vliegtuig met je kind.
Dat is wel een uitdaging. Maar op een bepaald moment als ze een leeftijd hebben, lukt het wel. Maar in principe kan ik me heel veel dead ervaringen herinneren. Echt niet oké. Ik heb één keer gehad dat mijn zoon ook ziek werd en moest kotsen. En dan zit je in zo'n goedkope airline met niet meer van die... hoe noem je dat? Van die zakjes voorin waar ook niet meer zo'n kotszakje in zit. Nou, ga er maar aan staan. Want zo'n kind die jenst alles vol.
En hij was 13.
Nee, dat was toen. Dat ik was denk vorig jaar. Ja, nee, ik denk een jaar of 9 misschien. Of 8.
Oh, ja.
God, man, nou op. Nee, dat is nog jong. 7 of zo. Ja.
Ja, maar dus ook niet meer de babyleeftijd dat iedereen nog denkt van het is een soort schattig.
Nee, het is gewoon, het was echt niet schattig. Nee. Het is ook rot en het is voor iedereen rot en het hele vliegtuig is gelijk zuur. Nee, niet leuk.
Nou, het is een perfect bruggetje. Verder terug in de tijd zuur. Luiers verschonen.
Geen probleem mee. Dat is allemaal prima. Alive.
Avondeten.
Dat is ook goed. Alive. Ja hoor. Ja.
Huiswerk.
Heb ik nog niet zoveel mee te maken, maar op zich een live. Daar ben ik wel handig in.
Heb je nog niet zoveel mee te maken?
Nee, ja, ik heb natuurlijk wel een tijdje ook. Hè, in de coronatijd moest je dan af en toe thuisles geven. Maar mijn kids zijn uitermate gedisciplineerd. Vooral mijn zoon. Dat is echt niet normaal. Ik wou dat ik dat vroeger had gehad. Dus, en die heeft ook geen hulp nodig. Is ook zo lekker.
Hebben ze van hun moeder?
Nou, nee. Sorry, schat. Dat is, ik vind dat vrij uitzonderlijk. Ja. Ik moet zeggen, ik heb ook nooit hulp gevraagd aan mijn ouders qua huiswerk, hoor. Dat kon ook niet, want wiskunde, mijn moeder dacht nog steeds dat 2 + 2 = 4 was. Dus redelijk self-sufficient daarin. En mijn dochter heb ik wel eens geholpen, maar die vindt alles leuk. Dat wordt gelijk een spelletje, dus daar heb ik ook geen last van. Weet je, dan is huiswerk leuk.
Amateursporten in het weekend?
Maak ik nog niet zoveel mee. Mijn dochter is van musical en mijn zoon die vindt alles wat met verenigingen te maken heeft niet fijn. Die houdt niet eens van verjaardagsfeestjes. Die wil ze zelf ook nooit geven. Dus die dans ben ik op een of andere manier ontsprongen. Wie weet komt dat nog? Ja, kan.
Spreekbeurt helpen voorbereiden?
Leuk. Ja, ook meerdere keren met succes opdrachten voor school kunnen doen. Dus dat is echt wel, dat vind ik ook wel leuk. Kan ik een beetje creatief mee omgaan.
Speelafspraakjes?
Ook prima. Ben ik eigenlijk altijd. Ik heb het gevoel dat mijn dochter elk weekend het liefst iemand meeneemt. En die moet ook blijven slapen. Dus daar heb ik zelfs een kamer voor ingericht. Dat is leuk.
Dat waren ze. Wil je nog op dingen terugkomen?
Ik zeg dan wel heel veel leuk. Zitten er niet een paar dingen bij waarbij je denkt dat is echt verschrikkelijk?
Nou, we zijn meer dan input is meer dan welkom.
Ja, ik zit te denken, ik ben wel zo'n vader die alles leuk vindt. Zelfs verjaardagsfeestjes, ik weet dat mijn ex het liever niet eens doet. Terwijl ik denk, ja, kom maar, weet je.
Echt?
10 van die kinderen over de vloer, dan gaan we wat leuks doen.
Maar wat ga je dan doen?
Nou, mijn dochter wilde naar de bios of die willen naar een klimhal. Kijk, dat is het voordeel van nu. Er moet iets gebeuren wat actie met zich meebrengt. En ik vind het niet zo erg om in zo'n klimhal te zitten met een iPadje. En af en toe naar een kind toe te lopen die een tand door de lip heeft of wat dan ook. Dat vermaak ik me wel. Vind ik wel prima. Bestel je een espressootje of dan willen ze naar Jump Square. Ja, maar dan zijn ze gewoon een uur aan het springen en ik zit ergens met een boekje. Dus dat is niet zo actief. Ik denk dat vroeger, die verjaardag hebben we ook gehad, dan ging je het bos in en had je een schat begraven en dan had je aanwijzingen aangegeven. En dan was er weer een boswachter geweest die had alle aanwijzingen weggehaald. Dat kan drama zijn.
Die fout hebben wij ooit. Wij zijn begonnen met een speurtocht.
Nou ja, dat kan ook leuk zijn.
Nee, ja, dan
heb je wel je handen vol.
Ja, en eentje wil dan halverwege niet meer meedoen.
Dat klopt.
Nou ja,
ja, die dingen hebben we ook wel meegemaakt. Van die allemaal van de glijbaan en één iemand valt er vanaf en die heeft de rest van de dag
gekund. En jij zegt dus tractaties maken, dat is super gaaf.
Nou ja, ik heb dat wel eens gedaan op school, dat je dan van die fruitsticks allemaal maakt. Het enige wat nu op school een nadeel is, toen gingen we shakes maken, fruit shakes en fruit sticks. Maar dan heb je er altijd eentje, ja, die zijn dan weer allergisch ergens voor. Of dan wilde ik iets met slagroom. Nee, mag wel met slagroom, maar dan moet het weer weet ik wat voor slagroom zijn. Dus het
zonder gluten.
Ja, dat weet ik veel. Koken op school, dat was bij ons ook zo'n ding. Dan kon je inschrijven koken op school. En mijn kids hebben dat wel vaker gevraagd. Want op een manier was dat dan wel leuk. Maar dan dacht ik wel, ja, moet je niet te vaak doen. Want er komt een hele hoop bij kijken. Je moet met alles en iedereen rekening houden. Dat is wel een ding. En ik vraag me wel eens af in hoeverre die kids die waarvan beweerd wordt dat ze allergisch ergens voor zijn. Of ze dan wel of niet allergisch zijn.
Ja, maar dat mag je bijna
dat mag je niet afvragen. Maar dat is echt wel een ding, hoor.
Ja. Ik voelde dus wel lekker in de corona, mocht je dus niks meer vers hebben. Hè? Dus bij ons waren de zakjes chips, mochten gewoon in één keer weer. We hadden een soort comeback gemaakt, want dat moest allemaal. Het moest allemaal verpakt zijn of plakjes ontbijtkoek.
Vanwege het corona-gevaar.
Ja, ik vond dat juist heerlijk. Want daarvoor heb ik wel eens inderdaad jaren van die rupsen zitten maken met druiven en zo en aardbeien. Nou, verschrikkelijk.
Ik kan niks van zeggen. Maar tractaties maken is mijn enige afwijking waar ik dan heel autistisch in ben. En wat ik dan super leuk vind om te doen. Maar dan ook echt van witte spekjes, marshmallows. Ja. En dan zo'n houten pepsel erin. En dan zo'n sneeuwpop maken met een dropveter eromheen. En een klein dropje, rood dropje erin in de neus.
Moet het altijd trouwens, dat vroeg me laatst ook weer af. Van, mag je ook dingen geven die niet om te eten zijn? Want het is eigenlijk altijd eten. Terwijl ik weet, mijn moeder had ooit bedacht, toen ik vroeger mocht trakteren. Komt-ie, blijft briljant, op een kleuterschool. Die had allemaal fluitjes gekocht. In verschillende vormen. Eén was een zwaantje. Een andere was een beertje. Allemaal uitgedeeld. Nou, die leraar was daar niet blij mee, kan ik je vertellen. Want de hele dag al die kids fluiten op die fluitjes. Maar dat was bij ons altijd. We zochten cadeautjes die zeg maar niet veel kosten, maar wel leuk waren. Waar kinderen mee konden spelen.
Vind ik ook wel een goed idee.
Ja, maar dat is volgens mij niet meer. Vroeger was dat
echt het ding, dat je gewoon iets kocht. Dat
was een beetje vanaf.
Ja.
En spreekbeurten maken, dat vind je ook leuk?
Ja, dat zijn al van inderdaad van die spreekbeurten of schoolopdrachten. Laatst had mijn zoon een opdracht, die moest een spreekbeurt houden over Walt Disney. Maar hij had bedacht van, kan ik niet bij jou in de geluidsstudio een verhaal vertellen? En dan maak ik daar zelf een animatie bij. En de dochter van mij heeft hem geholpen met het monteren. Die maakte zoveel filmpjes, YouTube dingen, die kon handig monteren. Dus dat werd een soort van filmpje met voice-over. Nou, dat was fantastisch. Heeft hij ook een heel punt, een hoog punt voor gekregen. Dat was ook echt leuk. Ja, en dan vind ik het fantastisch. Dan kom erop, gaan we in de studio hangen. Mag jij inspreken? En dan.
Ja, want dat heb je allemaal thuis, toch?
Dat heb ik thuis. Ja. En dan is het ook echt van, nou, luister zelf even. Wat vind je ervan? Voor mij kan dit sterker. Of hier versta ik je niet goed. Doe dat stukje nog even opnieuw. En heeft hij dan ook echt veel plezier in.
Leuk.
Ja.
Nou, we zitten nog heel erg in het heden, maar we gaan toch terug de geschiedenisboeken in.
Is goed.
Om te beginnen, ja, heel clichématig, maar dat lijkt me een perfecte openingsvraag. De eerste keer dat je dus vader werd, hoe was dat? Hoe voelde dat voor jou?
Bizar. Wij hebben een voorgeschiedenis dat Fender is in 2006 geboren, maar daarvoor hebben mijn ex-vrouw en ik 2 keer een miskraam gehad. Waarvan we ook niet precies wisten hoe dat ging. Ik weet dat bij de eerste miskraam was ik in het buitenland. Ik maakte televisie, dus ik was nog wel eens weg. En heeft ze dat zelf helemaal in haar eentje moeten doorstaan. Dat is natuurlijk heavy. Ach, er gaat iets mis. En er komt ook echt nog wel iets uit. Weet je, het is ook niet van het bloedt een beetje en hey, jammer. En nee, het heeft een nacht enorm veel pijn gehad. Nou, ik ga je niet de details vertellen.
Wat maar hoeveel weken ging het mis?
Bij de eerste weet ik dat niet meer precies, maar wel dusdanig dat je hoeft niet naar het ziekenhuis voor een courtage. Dus het komt wel echt iets uit, maar dat is wel substantieel. Dus je heeft echt wel pijn gehad. En de tweede keer was het dusdanig op weg dat je naar het ziekenhuis moet voor een courtage. Dat moet eruit gehaald worden. Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijke periode.
Ja.
En wij hebben zelfs een periode gehad van na meerdere keer probeerde dat het gewoon ook niet lukte en dat ze maar weer niet zwanger werd van laat maar los. Ik weet dat op het moment, dat is heel raar, wij wilden nooit trouwen. Ik wilde nooit trouwen, zij ook nooit. En na 10 jaar en een paar miskramen en het idee dat er misschien wel eens geen kind geboren zou kunnen worden, vond ze dat in één keer belangrijk worden. En dat begreep ik wel.
Ja.
En dat is toch een vorm van verbinding. En het gekke is.
En maar misschien ook een vorm van vrouwelijkheid.
Wellicht, weet je. Ik heb er nooit enorm op doorgevraagd. Want ik had zoiets van, maakt niet uit. Als jij dit nu belangrijk vindt, ga ik van iets wat voorheen een principe van me was, geen halszaak maken. Dan gaan wij trouwen. Dus ik heb het ten huwelijk.
Dat werd een ding.
Ja, dus ik heb
het ten
huwelijk
krijgen.
Nee, nou let op, ik heb haar ten huwelijk gevraagd. En op het moment dat ik haar ten huwelijk heb gevraagd, heeft zij dus klaarblijkelijk ook ergens iets ontkoppeld. En zijn we diezelfde week zwanger geworden.
Nee.
Dat is bizar, hè?
Ja.
Dus zij is met een hele dikke buik, is zij getrouwd. Want dat gebeurde ongeveer een half jaar later. En had ze al een buikje. En dan moest die trouwjurk natuurlijk een aantal keer aangepast worden. En dan zoveel maanden later heb je ineens een zoon. En ik weet, wat ik heel bizar vond, ik zat nog Want natuurlijk hoor je verhalen van op een bepaald moment krijgt ze weeën en dan moet je gaan timen en er moet zoveel minuten tussen en pas dan moet je iemand gaan bellen die die bevalling gaat doen, hè, de vroedvrouw. En ik zat een Foo Fighters documentaire te kijken. Ik loop om 2 uur 's nachts naar boven en mijn vrouw staat tegen de kast. Ze gaat het wel goed? Ja, volgens mij is het begonnen en ik time en ik denk, ja, maar als dat klopt, dan moet nu die vroedvrouw komen. Dus ik bel, zeg, mijn vrouw gaat nu bevallen, je moet komen. Ja, doe dan maar rustig, want ze, nee, je moet nu komen. Want als je niet op tijd bent, valt er volgens mij gewoon een kind uit.
Zeggen alle aanstaande vaders natuurlijk.
Ja. Maar dat was ook zo. Het want die vrouw die kwam binnen, die steekt die hand erin en die zegt, nou, we hebben zoveel, we hebben 10 centimeter ontsluiting of zo. Dus dat kind gaat komen. Let op, binnen 3 kwartier was dat kind er. Ze veegt daarna zeg maar de handen af en zegt, hi, ik ben trouwens... Dat is bizar. We hadden helemaal geen tijd om elkaar voor te stellen. En daar zijn dan nog weer wat dingetjes misgegaan. Want uiteindelijk op het laatst moest ze toch weer ingeknipt worden. Bleek ze niet goed genoeg verdoving. Is ze nog naar huis gefietst om verdoving te halen?
Nee.
Ja, terwijl mijn ex-vrouw continu zei, dat werkt niet bij mij, want ik ben daar immuun voor. En die, dus ga nou maar door. Het werkt namelijk niet. Paracetamol werkt bij mij al niet. En nou ja, weet je, ik kan me nog heel goed herinneren. Ik had het bed op klosjes gezet. Wordt daar zo'n kind uitgetrokken? En wat een
ja, stond jij aan die kant of stond je aan de hoofdkant?
Nee, ik stond waar ik nu... Jij bent nu mijn vrouw en ik zit dus hier.
Ja.
En zij was aan het puffen en ze was ook zo relaxed. Ik had ook zoveel bewondering voor dat ik denk, dit moet pijn doen. Maar ze moest nog lachen om flauwe grappen. En uiteindelijk werd er geperst, komt het kind eruit. Het was een heel lang kind. Iets van 56 centimeter, weet ik veel wat. Sloeg helemaal nergens op. En weet ik nog dat die vrouw dus inderdaad handen afveegde, zich nog voorstelde. En daarna was het, nou, tot ziens. En ik denk, waar de fuck is de manual? Wat nu? Weet je wel?
Ja.
Dus wordt nog verteld, ja, het eerste poep wat eruit komt is heel zwart en heel dun. En je moet dit, maar morgen komt er iemand. En succes. En dan heb je nog een hele nacht te gaan. Ik denk dat het toen 1 uur of 2 uur 's nachts was.
Ja.
Maar dan denk je, ja, maar dat meisje morgen komt pas om 1 uur of 8, denk ik. En nu dan?
Maar jij bent toch autodidact?
Ja, nou ja, dat word je wel. Überhaupt is dat namelijk het ding. Want nu ik dit zeg en daar zo opgewonden over raak, weet ik ook, er zijn 10 generaties voor ons, jongens. Die hebben dit allemaal gedaan, weet je. Ga 100.000 jaar terug in de tijd. En toen had de mens ongeveer al dezelfde bouw en omvang van hoofd- en hersencapaciteit.
Ja.
Dus we can handle this. Weet je, wij maken er wel een enorm ding van dat het... En dat komt ook wel een beetje door de industrie. En dat komt ook wel een beetje door... Wat heb je allemaal van die bureaus waar je er naartoe moet? Wat is de naam er ook alweer van? Dat je, dan word je
consultatie.
Wij noemen dat altijd concentratiebureau. Want er zit zoveel haken en ogen aan, denk je. Aan dat kind krijgen en opvoeden en hoe moeilijk het is. Maar uiteindelijk gaat het... Voor het grootste gedeelte gaat het vanzelf.
Ja. En toen dacht je... Het is een jongen, het moet gewoon mijn gitaar, mijn lievelingsgitaar is een Fender, dus dat wordt de naam.
Ik weet, dat heb ik tegen mijn ex-vrouw ook gezegd, van die ga ik continu voor mijn voeten krijgen. Ik wilde mijn zoon eigenlijk James noemen. Alleen zei ze, James, hou dat toch op, onze ouders die gaan het weer verkeerd uitspreken, dat wordt helemaal niks. En zij was van de oud-Hollandse naam. Ik zei, ja, maar dat, ik wil geen Hans of Henk, ga niet gebeuren. En toen sprak ik de animatiefilm Robots. Daar sprak ik een rolletje in die in Amerika werd gedaan door Robin Williams. De rol Fender. En ik werd in Nederland daarvoor gevraagd. Dus ik ging in die tijd naar de studio om die rol in te spreken. Toen zei ze, Fender is een hele leuke naam. Toen zei ik, ja, dat is leuk. Maar dan gaat iedereen denken dat ik mijn kind naar een gitaar heb vernoemd. En toen zei ze alleen maar, nou en? Het is toch een leuke naam? Toen dacht ik, ja, daar heb je ook gelijk in. En mijn ouders gaan het snappen. En dan zeg je gewoon, net als Sander, maar dan Fender.
Ja.
En toen dacht ik alleen nog wel, als je dus naar de burgerlijke stand gaat, omdat het een merk is, kan iemand daarvoor gaan liggen.
Oh.
Ja, ik geloof dat, Ratelband, die heeft zijn kind, geloof ik, Rolls Royce willen noemen, maar dat mocht niet, want het was een merk.
Ja.
Toen dacht ik, dus ik moet geluk hebben dat iemand daar zit die snapt dat dat geen merk is. Want als hij dat snapt, dan mag het niet. Dus wat als reservenaam, geloof ik, Liam. Dus ik ging er naartoe en ik heb
gezegd... Zit toch ook wel in de gitaarhoek?
Nou, Liam Gallagher, geen idee. Maar dat vonden we ook wel een leuke naam die je ouders konden snappen. Dus ik stond daar om te zeggen, nou, kind moet dus Fender heten. En toen kreeg ik zo'n gezicht met een vraagteken. Zei, je weet wel, net als Sander. Sander Fender. Oh ja, genoteerd en klaar. En dat is de eerste in Nederland die dus Fender genoemd is. Daarvoor is er geen naam die zeg maar als dusdanig genoteerd is. En daarna zijn er vrij veel Fenders gekomen. Ja. Want zelfs Roxanne Hazes zoontje heet Fender.
Je hoort het echt wel vaak.
Nu is het een soort van standaard naam geworden.
Maar je bent wel inconsequent. Want je zegt van ik hou niet van Hollandse namen. Maar je dochter heet Teuntje.
Ja, dat was haar veto. Dat snap je. Mijn ex-vrouw had zoiets van, ja, maar dit wordt dan wel een teuntje. Dat snap je wel.
Okay.
En niet een Gibson. Nee. Dat wilde ik ook niet, hoor. Ik had ook zoiets van, doe dan maar gewoon teuntje. Ik vind dat prima. En in de praktijk is dat nu al heel lang teun.
Oh ja.
Dat snap je.
En is dat dan anders als je voor de tweede keer papa wordt?
Nou, bij ons was de tweede keer ook weer een verhaal apart. Want ik stond op het punt om radio te gaan maken. Ik maakte toen radio op 3FM. En ze zegt, volgens mij zijn mijn vliezen gebroken. Ze zegt, het kan niet, want we hebben nog 10,5 weken te gaan. En toen kwam er gelijk iemand, want het is vrij alarmerend.
Ja, 31 weken.
Ja, het is vrij alarmerend. Dus er kwam iemand en zei, je moet nu naar het ziekenhuis. En toen heb ik nog gevraagd, ja, maar ik kan nu toch nog wel eerst radio maken? Nee, dit is heel erg heftig, want als het kind nu geboren wordt, dat is niet goed.
Nee.
Of eigenlijk was het van mij zelfs 11 weken te vroeg. Alleen toen moesten ze dus naar het ziekenhuis. En hebben ze dat nog een halve week met allerlei spuiten in de lijf. En je moet dan spuiten krijgen in de benen. Zodat dat babytje nog heel snel de longetjes af kan maken. En wij kregen ook echt van dokter te horen, luister, dit is heel kritiek. En wij proberen dit na 10,5 week toe te brengen. En als het kindje eruit komt en het gaat huilen, dan is het waarschijnlijk echt wel oké. En dan kan er nog van alles mis zijn, maar dan is het absoluut levensvatbaar. Maar als dat niet zo is, dan moet je niet gaan schrikken. Want dan kan het hele dramatische vormen gaan aannemen.
Zo.
En Teun kwam eruit en ging huilen. En ik heb net zo hard meegehuild.
Ja.
Want op dat moment weet je gewoon, dit is goed.
Ja.
En dat was zo'n kleine gremlin. Rood, klein. En nou, dat moet daarna een couveuse. En dan krijg je te horen waarschijnlijk 2 maanden lang gaat dit kleintje nog in een couveuse zitten voordat je ermee naar huis krijgt. En 3 keer per dag ging ik daar ook langs. En ik ben er veel geweest, maar het was een sterk klein babytje. Ik ging dan liggen en dan mocht ik je neerleggen. En toen probeerde ze al de nek te strekken. En die paar momenten dat je dus uit de couveuse kon halen. En uiteindelijk heeft een maand geduurd en mochten we ermee naar huis nemen. En ik weet, mijn ex-vrouw die lag op die afdeling. En van heel veel van die kinderen hebben we uiteindelijk gehoord, nou, dat kindje leeft wel, maar is uiteindelijk doof. Of dit kindje leeft wel, maar heeft dit. Ons kindje leeft en alles is in orde. Ja. En dan is het dan...
Ze heeft alleen een gekke vader.
Ze heeft een hele gekke vader. Maar het was wel, ik weet wel dat mijn ex-vrouw toen zei van count our blessings, dit gaan we nooit meer doen. Weet je, want wij hebben ooit geroepen, we willen 3 kinderen. Nou, no way, zegt ze. Ik ga dat echt nooit meer doen, want we hebben zoveel dramatische scenario's meegemaakt. En this is it. Ja. Maar wel heavy. Poeh.
Laten we naar de tip gaan.
Ja, even wat luchtigs.
Ja.
Dead or Alive.
De waarom hebben ze mij dat nooit verteld? Tip voor aanstaande vaders.
Alive.
Nou ja, het spreekt eigenlijk voor zich. Maar goed, ja, er zijn nog steeds heel veel mensen, of vaders die misschien nu luisteren, die denken van, ik heb iemand zwanger gemaakt, het baby komt eraan of ik wil het graag. Wat zou jij aan die onwetende zielen meegeven van, nou, denk hier nou aan wat mij nooit van tevoren verteld is en ik echt wel graag had willen weten.
Voordat je überhaupt zwanger gaat worden. Er is een komiek, die man heet Michael McIntyre. Zoek dat op. Hoef je alleen maar in te tikken. Leaving the house. Als je dat intikt, dan gaat Michael McIntyre, die staat dan in een zaal en die gaat vertellen, er is hier veel publiek, sommigen hebben kinderen, sommigen niet. En die mensen die geen kinderen hebben, die denken dat ze best kunnen inschatten wat het is om kinderen te hebben. You don't know shit. En dan vertelt hij, ik ga een voorbeeld geven.
Ja,
this is me leaving the house without children. En dan staat hij en dan doet hij fictief een deur open en dan doet hij hem achter zich dicht en dan loopt hij weg. This is it. Nou, de volgende 15 minuten ga ik je uitleggen wat het is als je het huis verlaat terwijl je kinderen hebt. En dan komt er een stuk, dan moet je als ouder continu om lachen, maar een beetje als boer met kiespijn, want je herkent het. Het is namelijk van kinderen roepen, waar zijn de kinderen, waar zijn je schoenen, waarom heb je je sokken niet aan, waarom, hè? Waarom? Wat is dit, doe je jasjes aan, kind wil niet mee, er gebeurt dit, alles aangekleed, moet er nog eentje plassen, dus al die kleren moeten weer uit. Nou, dit is echt wel een ding, als je geen kinderen hebt, het besef van wat dat doet met je tijd. Gewoon even naar de supermarkt gaan. Nou, ik ga niet zeggen dat het een dagdeel kost. Maar het kost minimaal een uur.
Ja.
Terwijl daarvoor kon je gewoon even heen en weer supermarktboodschappen doen. Kwartier redde ik echt.
Nog 1 keer die naam?
Michael McIntyre. En wat het je...
Dus, leaving the house.
Leaving the house. Ja. Wat het je gaat kosten aan tijd op het moment dat je kinderen hebt, dat is bizar. Wat ik bijvoorbeeld ook altijd had, is dat als ik een druk jaar had gehad, dan ging ik op vakantie om op te laden. Dat doe je. Je gaat 3 weken op vakantie, 2 weken op vakantie om op te laden. Ik kwam er op die eerste vakantie met kinderen achter dat er helemaal geen tijd was om op te laden. Want je hebt die kinderen. Dus ja. Die eerste vakantie met kleine kinderen, zeker als je er twee hebt, nou, dat daarvan dacht je altijd van, wanneer komt dat weer terug? Dat ik gewoon eens een boek kan lezen op vakantie.
Nou, vertel het Eddy, wanneer komt het terug?
Nou, ik denk, als je bij mij waren, zitten twee ertussen. Toen mijn kinderen 3 en 5 waren, zorgde die van 5 ervoor dat die van 3 een beetje vermaakt werd. Maar eigenlijk als je kind ongeveer 5 jaar is, dan krijg je al die tijd weer terug. Ik kan me herinneren dat ik toen mijn jongste 5 was en mijn oudste 7, dat ik op die vakantie voor het eerst weer een boek had gelezen. Dus het is niet...
Ja, maar
er gaat geen kruis door.
Nee.
Maar er gaat wat tijd overheen. En dan wordt het ook daarna wordt het qua tijd voor jezelf. Als je jezelf heel belangrijk vindt. Want laat eerlijk zijn. Dus natuurlijk wat prachtig is aan kinderen krijgen. Juist dat je zelf niet meer zo belangrijk bent. Dat er een groot kruis door je ego gaat. Ik vond dat pure winst. Maar het duurt even voordat je je tijd weer terugkrijgt. Zelf weer baas bent.
Maar het is natuurlijk wel zo dat die kinderen dan niet samen oorlog moeten gaan maken. Dan moeten ze zich wel ook samen een beetje kunnen vermaken.
Het hangt zeker van de kinderen af. Maar mijn kinderen hebben nooit zoveel oorlog gemaakt. Die kunnen nog steeds heel goed met elkaar.
Leuk.
En ik denk ook wel dat met tijd... Kijk, onze zoon was bijvoorbeeld een huilbaby. Wij kwamen er pas na maanden achter dat hij een bepaalde lactoseallergie had. Nou, dat had ik heel graag eerder geweten, want het heeft me zoveel nachten en mijn ex-vrouw ook zoveel nachten slaap gekost. Dus het ligt ook heel erg aan wat voor soort kind heb je. Heb je een makkelijke kind, kunnen ze samen met elkaar overweg? Dat scheelt nogal.
Tja.
Maar tijd? Poeh, die ben je gewoon kwijt. De eerste 3 jaar zit er maar een groot kruis door.
Ja, en we hebben eerder gesproken met Rick Paul van Mulligen.
Ja.
Die is dus deeltijdvader samen met zijn man. En die zegt dus, net als jij ook deeltijdvader. Dat is eigenlijk ideaal, want dan heb je dus tijd voor jezelf en tijd voor je kinderen.
Ja, het is een hele cruwe bijproduct van een scheiding. Ik ga niet roepen, ik ga een scheiding aanraden, want dat wil je echt allemaal niet meemaken. Maar het is wel waar dat... In dat geval heb ik ook echt wel eens medelijden met mijn ex-vrouw. Want die heeft natuurlijk vaker de kinderen. En die heeft er ook gewoon een baan bij. En dat is soms wel veel.
Ja.
En als ik de kinderen heb, dan probeer ik juist gewoon... En dan heb ik die baan er niet bij. Dat heb ik ook wel eens. Ik merk gewoon nu ze ouder worden. Mijn zoon van 14 bijvoorbeeld. Die vindt het nu in één keer hartstikke tof om in het weekend te komen als ik boulevard doe. Waarom? Dan ben ik tussen 8:30 en 9:00 ben ik er niet. Vindt hij fantastisch. Oh, maar dat klopt. Toen ik 14 was, vond ik het ook mooi dat mijn vader... Die had dan altijd... Ja. Mijn vader had ook 2 baantjes. Mijn vader was vertegenwoordiger, maar ook voetbalcoach op hoog niveau. En die moest elk weekend voetballen. En vanaf het moment dat ik niet meer mee hoefde... vond ik het ook heerlijk om alleen thuis te zijn. Want ja, je weet zelf hoe het gaat vanaf dat je 14 bent.
Ja.
Ik vind het ook wel lekker dat je keer onder de douche kunt drukken in je huppie, denk ik. Dus wat dat betreft, ja. Let's face it. Mijn zoon gaat die fase volgens mij gewoon in. Maar die gaat het heel leuk vinden om gewoon tijd voor zichzelf te hebben zonder die ouderwetse flippo's.
Maar ik kan me wel voorstellen dat dus die scheiding, als je kinderen hebt, dat een zo'n ongelooflijke knoop in je maag teweeg brengt.
Nou ja, zeker. En ook het moment dat je dat moet gaan vertellen. Weet je, ik ben hier op mijn mondje gevallen. Maar op het moment dat mijn ex besloot, nu gaan we het kinderen vertellen, heb ik geen mond opgetrokken. Ik kreeg het er niet uit. Dat heeft zij gedaan. Zij heeft uitgelegd, we gaan in 2 verschillende huizen wonen. Dat hadden we wel van tevoren besproken. Van hoe gaan we het zeggen? Nou, dat had ik ergens een keer meegekregen. Benader het positief. Hè? Die kids zijn 6 en 8. Vooral voor die van 6 is dat concept gewoon moeilijk te begrijpen. Dus zeg, papa en mama gaan in 2 verschillende huizen wonen. Dus je krijgt 2 kamers. Dus mijn dochter had al vrij snel. Oh, mag die kamer dan roze? Dus die zien daar de voordelen van in. Maar die beseffen op dat moment gewoon helemaal niet wat dat is. Maar ja, het voordeel is, ze hebben ook geen kader echt. Dus dat wordt ook second nature. Het hoeft niet voor hun niet per se als negatief ervaard te worden. Maar ik weet zeker dat ze daar een enorme knauw van krijgen.
Ja, en ik denk ook gewoon dat het komt hoe je daarna met elkaar omgaat, toch? Kijk, als jullie, ik weet niet hoe jullie...
Wij gaan heel goed met elkaar
om. Dat is natuurlijk het belangrijkste, denk ik.
Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is. Ik niet om andere scenario's, om mensen een trap na te geven, wat dan ook. Maar ik ken wel vrij veel mensen waar ik denk van, joh, misschien even een stapje terug doen op het gebied van je ego. Of dat je heel erg gekwetst bent en dat continu in die relatie die je met je ex hebt en voor je leven lang blijft houden vanwege het feit dat je kinderen hebt. Stap daar nou overheen. Want als je in goede harmonie door een deur kunt. En dat hebben wij ook. Ik heb wel eens dat ik in één keer de vraag krijg, kun je ook dan werken? Nou, dan moet ik naar mijn ex om te zeggen, luister, dat wordt mij gesteld, maar kun jij dan de kinderen hebben of kan ik het een ander moment voor je overnemen? Wij komen er altijd goed uit. En daar ben ik super trots op. Ik ben ook heel trots op haar dat ze daar zo open in is en zo makkelijk in is.
Ja.
En we proberen elkaar daar wel enorm in te helpen. En dat is het beste signaal wat je je kids kunt geven.
De onvermijdelijke papa.
Ik lijk steeds meer op jou.
Vraag.
Ja, de tranentrekker van Stef Bos.
Ja, mooi.
Jouw vader is er niet meer, toch?
Mijn vader is er niet meer. Die is overleden na 13 jaar Parkinson. 80 geworden. Mooi mens. Ja.
En als je aan hem terugdenkt en je kijk nu naar jezelf. Lijk je dan ook steeds meer op hem? Of helemaal niet? Of?
Mijn jongere broertje lijkt heel erg op mijn vader. Mijn oudere broer lijkt heel erg op de opa van mijn moeders kant. En mijn vader heeft altijd gezegd, jij lijkt het meest op je moeder. Daar was ik een beetje pist om altijd. Want ik heb een periode gehad en vond mijn moeder verschrikkelijk. Echt zo'n typische puberband die ik met mijn moeder had. Wat wel eens wilde botsen.
Ja.
Dus ik vond helemaal niet dat ik op mijn moeder lijk. Ik denk wel dat hij daar een beetje gelijk in heeft. Dat ik best wel op mijn moeder lijk. Laat ik zo zeggen, mijn moeder heeft nu Alzheimer. Is een schat van een vrouw. En ik hou van haar. Maar er zijn periodes geweest. Dan wilde ik er echt achter het behang plakken. En het liefst ook een paar weken laten zitten. Om het maar even zo te zeggen. En toch heb ik heel veel van haar. Dat weet je. Ja, misschien een fanatisme of zo. Ik weet niet wat het is. En mijn vader, dat ben ik nog steeds jaloers op. Die man was de rust zelf. En van Twente naar. Er wordt altijd gezegd dat mannen ongeveer met 5000 woorden op een dag kunnen en vrouwen de 10.000 of 15.000 nodig hebben. Nou, mijn vader die kon met 5 of 50 woorden een dag.
Ga jij nu wel overheen, hoor?
Dat weet ik zeker. Daarom lijk ik ook niet op mijn vader of mijn moeder. Maar de rust die man had, dat vond ik zo bijzonder. Ja, altijd in control, altijd rustig, altijd met een overzicht en ook echt een rechtschapen mens. 2 baantjes, harde werker, heeft zich ontvochten aan een milieu wat heel knap is, vooral als ik op terugkijk. Niet om mijn andere familie te schande te zetten of te niet te doen, maar die kwamen uit een moeilijke buurt in een moeilijke stad en mijn vader heeft zich daar echt aan ontworsteld. Werkte 2 baantjes, was een man die had een voetbaltalent, is profvoetballer geweest, zich opgewerkt tot hoofdklasse coach. En die heeft het met mijn moeder hebben ze het heel goed gedaan. Ik vond ze altijd super ouderwets. Weet je, toen mijn vader 50 werd, vond ik het echt een oude lul. Maar met terugwerkende kracht vind ik dat ze dat zo knap gedaan hebben. Alles hebben ze zich ontzegd voor de kinderen.
Ja.
Nou, ouders konden geen wintersport betalen, maar die vonden dat wij dat een keer mee moesten maken. Want dat gebeurde in de buurt. Dus dat gebeurde. Weet je, mijn moeder heeft gewoon ingezien, ik koop een gitaar voor die jongen. Beste set ever.
Hoe oud was je toen?
Ik was 12. Kijk, ik wilde eigenlijk drummen. Dat had mijn moeder dan weer verkeerd begrepen. Die bracht me naar een drumband. En bij die drumband hadden ze geen drummers nodig, maar een trompetist. Dus ik werd afgezeept met een trompet. En heel veel jaren later dacht ik, nee, dit klopt niet. Toen had mijn moeder door van, joh, die staat wel vaak met een tennisracket voor de spiegel. Die moet gewoon een gitaar hebben. Dus op eigen movement, mijn eigen beweging, heeft ze een gitaar gekocht. Gouden set. Dus mijn moeder had veel door. En mijn vader die faciliteerde. En
nou, lijk jij op je moeder. Heb jij dan ook veel door bij jou? Kinderen wat zij nodig hebben of wat zij zouden moeten?
Vind ik wel moeilijk. Dat durf ik van mezelf zo niet te zeggen. Maar ik ben wel een vrije en makkelijke vader. Kijk, als mijn kids accountant willen worden, moeten ze dat vooral doen. Dus ik druk ze geen gitaar in de hand. En bij mij staan heel veel gitaren. Maar totdat mijn zoon zelf zei van, ja, ik wil toch wel een gitaar voor mezelf. Mijn zoon is toevallig ook linkshandig, dus die heeft niks aan die rechtshandige gitaren. Heeft hij nu sinds kort een gitaar en heel af en toe neemt hij mee. En dan vraagt hij er ook wel eens om, zullen we even wat doen in de tuin met de gitaar? Nou, dan gaan we dat doen. Dat vind ik ook heel mooi dat hij het wil doen. Maar ik zou ze niet heel snel iets opleggen.
Dead or Alive, het perfecte plaatje. Het perfecte plaatje.
Ja, hoe zit dat eigenlijk? We struinen altijd een beetje jouw Instagram af.
Ja.
De Instagram van de vader.
Oké. Okay. Staan steeds minder foto's op.
Steeds minder foto's van je kinderen?
Ja, ik heb ook wat foto's weggehaald. Kijk, mijn zoon is 14 en die wil eigenlijk niet meer gefotografeerd. Hij wil wel gefotografeerd worden, maar hij wil niet meer dat die foto's op social media komen.
En dat is niet cool.
Nee, dat is niet meer cool en dat wil hij ook niet. En dat is logisch. Die krijgt ook een leeftijd dat hij het belangrijk vindt dat zijn haar goed zit of dat hij de juiste kleding aan heeft. Kan ik alleen maar toejuichen. Mijn dochter vindt het nog leuk. Dus ik denk als je op social media gaat struinen dat je met name foto's gaat tegenkomen van mij en mijn dochter of van mijn dochter. Alleen die vindt het ook echt leuk. Hè? Die vindt social media ook leuk. Die vindt TikTok leuk. Die vindt filmpjes maken leuk. Oh ja. Dus die zit daar meer in. En mijn zoon is echt wel iemand. Als je hem een groot plezier doet, dan laat je hem vooral lekker met rust. En die redt zichzelf. Goed gevoel voor humor. Kan uit zichzelf naar je toe komen als hij wat nodig heeft. En dan ben ik er ook. Hè? Dan laat ik alles vallen. Maar nee, dat samen foto's maken, dat is gewoon niet meer zo leuk, vinden ze.
Nee.
Dat is een beetje geweest.
Maar wat ik me dan afvraag, daar hadden we het in het begin al even over. Dan is dus die hele TikTok, Instagram generatie. Zit jij daar dan nog bovenop? Of zeg je van, nou, ik laat het ook wel een beetje los. Wat is jouw gevoel daarbij?
Ik laat het wel een beetje los. Dat is ook wel moeilijk, want ik zie ook wel dingen voorbij komen waar ik dan wat ik niet zo goed vind. Mijn dochter heeft een vriendin. En je hebt dan nu zo'n bepaalde app, soort van roulette. En dan komen er iedere keer mensen voorbij. Ja, ik heb toch wel meerdere keren gezien dat er gewoon ook wel iemand tussen zit die daar gewoon met onjuiste motieven zit. Dan hou ik het netjes.
Ja.
En daar spreek ik ze wel op aan. Van, dat is toch niet normaal? Ik heb liever niet dat je dat doet. Maar klaarblijkelijk, ze lachen erom. She can handle it. Ze maken foute opmerkingen naar zo iemand. En dat vind ik ook wel een gezonde manier van daarmee omgaan. Want je kunt je kinderen denk ik niet beschermen tegen dat soort idiote vormen van onrecht. Of wat er ook gaande is. En ik vind het heel fijn dat ze daar zelfredzaam in zijn. En dat ze dat kunnen handelen. Ik vind het wel goed om het te weten. Ik wil wel even zien, wat speel je dan? Of welke game speel je dan? Of wat komt er voorbij?
Ja.
En goed, als ze heel goed fantasie van reality kunnen onderscheiden. En als ik bijvoorbeeld hoor dat er in één keer een scheldwoord voorbij komt, dan zit ik er wel even bovenop. Maar ja, daarna moet je het ook, vind ik, weer kunnen loslaten.
Ben je strenger, papa? Want ik zie in één keer zo dat vingertje. Dus...
Ik denk niet dat mijn kids mij als streng zouden zien. Ik denk wel duidelijk.
Ja.
Het is wel van, hier zit de grens, klaar. En die wordt ook altijd wel gerespecteerd. Die weet, lachen ze me nu uit, hoor. Dat kan best. Nou ja, ik heb gevoel juist dat mijn ex-vrouw misschien wat strenger en wat strikter is. Terwijl zij is opgevoed door hippies. Dus zij heeft toch een wat lossere totaalnorm. Ik ben opgevoed door conservatieve mensen. Dat vingertje wat je ziet, dat kan misschien bij mij de eerder uitschieten. Maar dat mag voor mij wel ontzettend veel.
Ja.
Ik denk dat ze achter mijn rug om me misschien wel uitlachen.
Dead or alive. Oeh, papa. Dead or alive. Oeh, daddy. Zo, papa, kom jij maar eens even lekker hier.
Dit klinkt heel puntig, jongens. Wat is dit?
Nou ja, dit is dus eigenlijk maar...
Iedere papa is toch altijd nog een beetje funzig?
Ja, nou ja, ik niet hoor. Maar goed,
het ligt ook wel aan wat voor leeftijd je die kids krijgt. Jongens, ik ben 54.
Maar goed, we gaan eventjes... Dit is altijd toch wel mijn favoriete onderdeel van het programma. Want het is vaak zo, dat zie je dan toch op het moment dat je vader wordt, vliegen ze op je af in het park, in de winkel, met zo'n kleine schattige baby op je arm. Hoe heb jij dat ervaren? Hoe heb jij de sexiness van het vaderschap ervaren?
Niet zozeer. Ik heb dus vrij laat kinderen gekregen, ook omdat het bij ons wat langer duurde. Ja, weet ik veel. Ik heb als veertiger met zo'n kind lopen. Ik weet niet of dat nog attractief is voor vrouwen. Dat vraag ik me wel af. Het is niet direct een nadeel. Ik denk dat het misschien ook wel zo werkt voor velen. Van, hij kan in elk geval kinderen maken. Dat is op zich al een soort van winst.
Ja,
dat denk ik dus ook altijd. Dat toch vrouwen dat ergens denken van, hij kan het.
Hij kan het. Er zijn twee kinderen. Het zijn leuke kinderen. Ze zien er gezond uit. Wie weet wat er nog gekeken naar. Hij heeft een goede band. Of het is een leuke vader. Dus in dat op zich kan ik me ergens wel voorstellen dat dat aan sexiness bijdraagt. Maar ik heb het niet zozeer ooit gemerkt. Ik heb niet al die dingen die we net in dat stukje tune hoorden. Van, hey, daddy, kom jij maar. Nee, dat maak ik niet mee.
Nee.
Het is oneerlijk verdeeld in de wereld.
Maar je hebt toch wel als vader op wat rijpere leeftijd heb je wel gewoon een jonge vriendin.
Ik heb een jonge vriendin. Ja, ja. Nou, het hoeft ook niet gelijk een nadeel te zijn. Maar ik weet niet, dat is niet...
Dat had niks met zijn kinderen
te maken. Dat heeft niks met kinderen te maken.
Nee, maar misschien dat het dan toch ergens... Ja, geen idee. Ja, ik weet het ook niet. Ja,
ik weet het ook niet. Ik vind dat wel een ingewikkelde... Ik denk als je heel jong kinderen krijgt... Dan zou dat zo kunnen werken. Dan heeft het misschien een uitstraling. Hij is jong, hij heeft al kinderen, hij heeft een shit op orde. Wat een topgozer. Ik weet niet of dat zo is als je een wat oudere man bent en je hebt gewoon kinderen. En,
het is alleen maar lastig, blok aan
je. Ik weet het niet. Ja, wie weet zijn er dan vrouwen die denken, nou, misschien nog het tweede leg kan nog net. Maar dan moet je volgens mij heel veel poen hebben. En dat heb ik niet.
Maar goed, je haalt het nu zelf al aan. Ik heb ter voorbereiding van dit, en ik ken jou natuurlijk al wat langer, toch wat dingen gelezen. Zou er nog Ja, zit het er nog in, een tweede leg?
Nou, ik sta daar nooit negatief tegenover, omdat ik kinderen gewoon tof vind. En als je zelf het gevoel hebt van ik heb de mate van energie nog wel om nog een keer die eerste 3 jaar, 5 jaar vakanties geen tijd hebben door te maken. Toen heb ik wel gezegd, ook tegen mijn huidige vriendin, ja, dat zit er wel in. Alleen in dit geval moet zij daar ook toebereid zijn. Kijk, zij is pas dit jaar heeft ze weten af te studeren. Dat heeft wat langer geduurd dan de bedoeling was. Ze is nu zelf ook aan het onderzoeken wat ze allemaal wil. Ik heb wel, begin nu wel een beetje aan te geven van dat moet ook weer niet te lang duren, want dan begin ik zelf een leeftijd te krijgen of ik het zelf nog verantwoordelijk vind om.
Ja. Je hebt altijd Rob de Nijs, zeg maar.
Nou, Rob de Nijs noem ik vaker. En er zijn wel meerdere mensen, met name in artiestenland, die het voor elkaar krijgen om op late leeftijd kinderen te krijgen. Ik geloof dat Charlie Chaplin ergens rond zijn eind 70ste nog kinderen gekregen heeft. Ik zeg niet direct dat dat mijn streven is. Ik vind het ook wel leuk dat ik nog kan voetballen met mijn kinderen. En dat je niet, als je er nu nog 14 jaar bij bovenop telt, en dan zou mijn zoon nog willen donderjagen op het level hoe ik nu donderjaag met mijn zoon. Want dat is stevig hoor. Ik heb wel eens een tand door mijn lip gehad. Ik weet niet of ik dat nog zou kunnen trekken. Dat weet ik niet. Maar in principe sta ik ervoor open.
En hoe gaat het de relatie tussen je kinderen en je vriendin?
Ja, die is buitengewoon goed. Dat vind ik echt wel een wonder. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat ze zelf vrij jong is.
Ja, weet je wel. Nou ja, maar dan kunnen je kinderen misschien denken, die is wel jong, papa. Ja,
dat zijn vaak wel. Kijk, als mijn dochter een vriendinnetje mee heeft, is dat altijd wel een onderwerp. Dan vraagt zo'n vriendinnetje altijd wel, hoeveel leeftijdsverschil is er tussen jullie? Of dan zegt mijn dochter dat nog eens aanhalen. Papa, hoeveel leeftijdsverschil is er nog weer? Dat vindt ze dan blijkbaar ook wel stiekem
Want
cool.
Want dat is?
Er zit 22 jaar verschil tussen. Ja. Dus dat is stevig.
En wat is dan de reactie?
Kinderen vinden dat op een of andere manier niet zo raar. Die vinden het wel verrassend dat mijn vriendin dan zo jong is. Maar dat is ook niet direct iets wat ze dus voelen of opmerken.
Dat is alleen dan weer de moeders van die kinderen.
Ik denk misschien dat het daar speelt. Ja, dat weet ik ook niet. Ik bedoel, ik heb daar nog nooit navraag naar gedaan wat niet. Ze daarvan vinden. En het is ook weer zo'n typisch ding dat mensen dat ook niet aan je gaan vertellen.
Nee, en dat maakt toch ook niet uit. Ik vond het juist ook wel lekker van die kinderen, dat die dat allemaal wegdenken, al dat gezeik eromheen. En het is gewoon een leuke vrouw, punt. Ja.
Gek. Op jou, ja. Hashtag, je krijgt er zoveel voor terug.
Nou ja, we zitten hier natuurlijk in de podcast Dead or Alive, waarin we toch alle facetten van het vaderschap proberen te bespreken. Of dat bespreken we. Maar ja, dan zegt iedereen, ja, hoe heftig ook, hoeveel poep ik ook van de muur moet schrapen, hoeveel slaap ik heb verloren. Je krijgt er toch zoveel voor terug, zegt iedereen dan. Dus bij deze, Eddie Zoe, de vraag aan jou. Wat dan?
Allereerst heel veel plezier. Ik vind het echt heel geestig en grappig wat je met je kinderen meemaakt. Gewoon qua humor, maar ook qua besef, leven, hoe je in het leven kijkt. Het feit dat het eindig is, dat komt binnen. En dat vind ik een hele prettige. Het feit dat je zelf niet meer op nummer 1 staat, is heel gezond. Dus ik vind dat je er wel ontzettend veel voor terugkrijgt. Ik denk straks nog een stuk herbeleving, wellicht van je eigen jeugd. Ik vind het ook heel leuk om te zien. Hè? Nu, bijvoorbeeld met mijn zoon kan ik nu, die is 14, die vindt in één keer bepaalde films tof om te kijken. Met hem kan ik in één keer James Bond films kijken. Die is te wachten tot de nieuwe James Bond in de bios komt. Ja. Dat is zo bizar dat je dat met je zoon kunt doen. Muziek delen. Hij is fan van Eminem. Ik denk, dat gaat hij verschrikkelijk vinden. Want dat vond ik van mijn ouders muziek ook. Dus je krijgt in één keer een soort van kameraadschap. Dat hoeft niet direct een soort van voorwaarde te zijn tussen vader en zoon. Maar die krijg ik wel. Dat vind ik heel fijn. Ja, ik weet niet. Het maakt, om het dan maar met een enorm fout cliché af te doen, it completes you. En dat vind ik echt. Weet je, dat ding wat ooit in Jerry Maguire werd geroepen, you complete me. Ik vind dat juist met kinderen. Ik heb dat nooit zozeer met een relatie gehad. En die wil ik niet tekort doen. Want het is altijd met alle relaties prachtig geweest. En met mijn ex-vrouw 19 jaar. En met mijn huidige vrienden ook alweer. Gaan we naar de 6 toe. Mooi. Maar kinderen, daar gebeurt iets wat je verstand te boven gaat. Dat completes you.
Mooi.
Toch? Heel mooi.
Ja. Is dan toch mijn gereformeerde inborst. Zullen we afsluiten met het Onze Vader?
Onze Vader. Nou, gaan we horen.
Dead Alive.
Ja,
Jullie krijgen van onze vaders in dit seizoen wijsheden die de eerste 10 geboden vormen voor de luisterende vader. Een wijsheid, een tip, een truc, een handigheidje. Ja, het woord is aan onze vader. Eddie Zoe.
Tips en trucs. En nou, ten eerste, als je vader wordt, scoor even dat boekje van Kluun. Dat dunne roze boekje van
Help vaderschap. Help ik word vader.
Die is leuk. Ja. Vond ik echt leuk. Heb ik ook meerdere mensen al cadeau gedaan. En verder, jongens, vaar op je gut feel. Weet je wel, leuk, oei, ik groei, maar het is geen bijbel. Consultatiebureau, ze gaan uit van gemiddelde. Dus horen, en ze kunnen dat zo ernstig maken. Ik heb me echt wel vaak geërgerd aan consultatiebureaus.
Ja, jij ziet het echt als een gestapo, hè?
Nou ja, ik vind echt wel, als je... kijk, wij zitten hier denk ik met 3 redelijke slimme mannen aan tafel. Dat als een vrouw tegen je zegt, je kind is wel een beetje te klein. Of je kind is wel een beetje te zwaar. Dan kun je dat ook heel serieus opvatten. Ik wimpel dat weg, want ik denk, ja, weet je, wat baseer dit op? Dus dit is zeg maar een soort van normering door gemiddelde.
Ja, maar ik ben klein en dik, dus wat bedoel je?
En daarom, wat zou er mis mee zijn? Maar je weet ook dat hun gemiddelde is vanwege alle kinderen qua mate of gewicht bij elkaar. En dan komt de gemiddelde uit. En als je daarop zit, dan is het goed. Maar als je daarvan afwijkt, is het toch niet fout? Dus ik vind al die instanties, de baby-industrie, de boeken, de regeltjes. Jongens, vaar gewoon meer op je gut feel. Je weet donders goed hoe het zit.
Dat kan op een tegeltje.
Ja,
vaar op je gut feel.
En ook niet op tegeltjes. Dat moet er dan wel bij.
Wat zeg je?
Dat moet er dan bij op het tegeltje. Vaar op je gut feel, dus ook niet op de tegeltje.
Dus
of
ook
zoiets.
Niet op de tegeltje.
Dat,
ja,
dat is natuurlijk toch weer een soort van ja, regel.
Anders, ja.
Als we dat met iets kleinere letters afdrukken, past het denk ik net.
Ja, dat is
net op.
Dat kunnen we wel doen. Eddie, dank je wel.
Ik vond het heel leuk, dank jullie wel.
Nou ja, mocht je nou nog meer willen weten van deze podcast, ik kan me niet anders voorstellen dan dat je dat wil, dan kun je op Instagram kijken, @deadoralive, de podcast. Ik wil elke keer zeggen .nl, maar dat is het niet. Dus @deadoralive, de podcast.
Ja, en dat is dan met DAD. Geef ons een duimpje in je podcast-app. Dan krijgen we meer volgers en dan mogen we misschien nog meer afleveringen maken.
5 sterren.
Gaat gelijk doen.
5 sterren
en een duimpje. Poef.
En tot volgende week.
Tot volgende week.
Joei.
Nee, jij bent er niet dan.
Nee, ik zeg ook joei.
Joei. Wat is joei?
Een soort van doei, maar dan
dat je er niet
met een J.
Dat je er dan niet bent volgende week.
Joei.
De volgende keer praten de papa's met Xander de Bisonnier. Hij heeft zo'n stoere stoppeltjesbaard die prikt als hij je knuffelt. Hij is de papa van Sam, van Dex en van Celalyn.
Ik heb een dochter, Celalyn is bij een draagmoeder tot leven gekomen. We konden niet anders, hè? Of die is geboren uit een draagmoeder.
Is het wel allebei biologisch voor
ja,
jullie
het is,
allebei?
Ja, het is mijn zaadje, haar eitje. We hebben alleen, zeggen we altijd, een ander oventje gebruikt. Ja, wat mijn vrouw komt door een tumor die ze in een mesenterium, dat is een soort van schort tussen je darmen in. Die heeft ze weg moeten laten halen met een heel stuk darm. En bij het groeien van de buik en het vrijkomen van de hormonen tijdens de zwangerschap was de kans dat het terug zou komen was echt 80%. Dus ja, toen was het een no-go voor ons om nog via de normale manier zwanger te worden.
Tot volgende week.
Dead or Alive.
En vergeet niet te abonneren, dan krijg je de volgende keer meteen een verse papa. En volg de papa's ook op Insta. Apenstaartje Dead or Alive, de podcast. Alleen dan alles aan elkaar. Doei!